prachtige groene weiden, rietkragen, veel water ook. En ergens in dit mooie Friese landschap moet het hoveniersbedrijf van Douwe Snoek te vinden zijn.
Snoek Puur Groen heet het. Een hoveniersbedrijf dat tuinen ontwerpt, waar de natuur wordt omarmd en groene oplossingen op de voorgrond staan.
Hallo.
Hallo.
Ik ben Harmen.
Hoi, jij hier.
Ik zoek Douwe.
Douwe, die is niet op deze vestiging. Dan moet je in de vestiging een klein stukje verderop zijn.
Nee, we zitten gewoon verkeerd.
Ja, verkeerde locatie.
Maakt niet uit, dankjewel. Hoi. Ik zit op de verkeerde locatie. Geen probleem.
Gelukkig zit die tweede locatie om de hoek. Na 2 minuten rijden kom ik dan toch aan waar ik moet zijn. En ik tref Douwe in zijn kantoortje vol met groene planten. Hij rondt net een videogesprek af.
Goedendag.
Goedendag.
Ik ben Harmen van der Veen.
Douwe Snoek. Hi.
Aangenaam.
Ja, aangenaam. Welkom.
Ik onderbreek bij een belangrijke Zoom-bespreking.
Ja, nou ja, hij was wel even belangrijk. Ja, klopt. Klopt.
Toch wel. Ik zag gesticuleren en...
Nou, je praat veel met handen en voeten. Ik ben wel echt gepassioneerd. Anders krijg ik de boodschap niet over. Ook al zitten ze aan de andere kant van het scherm.
Je luistert naar Ondernemerslust, een podcast van Nationale Nederlanden. Ik ben Harmen en in deze serie ga ik in gesprek met ondernemers die met vallen en opstaan hun bedrijf tot een succes hebben gemaakt. En ik wil weten wat hen drijft, hoe ze omgaan met veranderingen en hoe ze groeien als ondernemer en als mens. En ook spreek ik elke aflevering een expert of ondernemerscoach die de uitdagingen analyseert en handige tips geeft. In deze aflevering hoor je het verhaal van Douwe en zijn hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen. Het is een familiebedrijf dat Douwe van zijn vader overnam en waarmee hij grote successen behaalt. Hij ontwerpt niet alleen tuinen, maar hij richt zich ook op de ontwikkeling van gezondere steden, waar veel meer gaat over fysiek en geestelijk welzijn. Douwe vertelt me meteen dat ook het welzijn van zijn eigen medewerkers belangrijk is.
Ik heb eigenlijk altijd wel de deur open. En als ik aan de gang ben, dan doe ik even de deur dicht. Maar als die weer open staat, dan kan ik nog een volle agenda hebben. Maar als iemand hier binnenloopt, die heeft even tijd nodig, dan kan ik wel schakelen, ja.
Want luisteren is belangrijk in jouw manier van leiding geven.
Ja, absoluut. Maar luisteren is ook kijken.
Leg dat eens uit.
Nou, weet je, het grootste deel van onze communicatie gaat non-verbaal. Dus luisteren doe ik ook veel met mijn ogen en met mijn gevoel.
En dat, daar heb jij oog voor?
Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, gevoel, dat was voor mij niet heel erg belangrijk. Ik wist niet wat het was, laat ik dat zo zeggen. Of ik kon er niet mee omgaan. Ik had het wel, maar ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Als mijn gevoel niet goed is, dan kan ik niet functioneren.
En zoals Douwe zelf al zegt, is dat wel eens anders geweest. Hoe betrokken hij nu is, zo ver weg kon hij vroeger zijn. Toen hij begon met ondernemen, was hij namelijk gefixeerd op maar 2 doelen. Succes en winst behalen. Hij had een ontzettende drang om zichzelf te bewijzen. En daardoor raakte al het andere uit het oog. Zijn welzijn, het welzijn van zijn werknemers en zelfs zijn eigen relatie.
Mijn vader en moeder hebben dit bedrijf opgezet. Ik ben in dat bedrijf gaan werken. Ik was toen getrouwd met mijn ex. Ik heb daar 2 kinderen bij gekregen. In die periode gebeurde het mij. En kan je een beetje voorstellen hoe grote eikel ik eigenlijk toen was met een hele verkeerde focus. Dat mijn vrouw, mijn toenmalige vrouw, tegen mij zei van... ik kwam tussen de middag thuis en stonden de koffers klaar. Zei, ik ga weg.
Oh.
En ik zei, weet je, dat snap ik, maar ik heb nog een afspraak om 1 uur. Dus zullen we het er dan vanavond even over hebben? Waarop ik mijn vader belde en ik wegreed en ik belde en ik zei, nou zo en zo, dit gebeurde er. Hij zei, wil je wel gauw maken dat jij weer terugkomt en die afspraak afzeggen?
Want de zaken gingen voor?
Ja, ik was gefocust.
Maar gingen de zaken altijd voor?
Ja, ik was gemend, dat familiebedrijf, daar ga je voor en daar laat je veel voor. Dus ik was aan het werk. En als ik dan thuis was, en daar was ik me toen helemaal niet van bewust, dan lag ik, eigenlijk was de energie op en hadden we er niet veel meer aan. En ik leefde een gelukkig leven hoor, op dat moment echt wel. Maar dat was niet in balans. Totaal niet.
Die drang om altijd maar aan het werk te zijn, kwam bij Douwe voort uit de behoefte om zich te bewijzen. Aan zijn vader, aan zijn moeder, eigenlijk aan iedereen die aan hem twijfelde.
Een drang om jezelf te laten zien, gezien worden. Ik ben wel goed. Ik kan het wel.
Maar dacht je dat je niet goed was?
Nee, op dat moment niet. Ik kreeg, het was een soort drugs van elke keer een opdracht scoren of je bedrijf wordt weer beter.
Bewijs.
Ja. Alleen maar bezig met die buitenwereld en niet met mezelf.
Na een jaar besloten Douwe en zijn vrouw om te gaan scheiden. En dat betekende dat Douwe alleen kwam te wonen en heel veel tijd had om goed na te denken. En om eens contact te leggen met de mensen die voor hem werkten.
En ik kreeg gesprekken met mensen vanuit een heel andere kant. Niet vanuit een doel, maar gewoon om de mens die zij waren.
En wat leerde je daarvan?
Dat er ineens een heel andere mooie wereld ook was.
Die kende je niet?
Die kende ik niet.
Die sloot je af?
Nee, ik geloof niet dat ik hem afsloot. Ik was er gewoon niet bewust van. Mensen waren een werktuig.
Oh ja?
Mensen die had ik nodig om een doel te bereiken.
Zoals een heggenschaar om een heg.
Ja, en dit is wel wat zwart-wit gezegd. Ik geloof niet dat ik dat op dat moment nog helemaal zo voelde. Maar nou, achteraf ben ik er niet trots op dat ik die periode zo heb gedaan. Nee, absoluut niet.
Er zijn genoeg leiders te noemen die wel zo heel succesvol zijn. En enorme bedrijven opzetten en mooie winsten halen. Maar
ja, maar ja, dan ik kwam erachter dat zeg maar succes en winst en een heel mooi bedrijf over de rug van anderen toch niet echt mijn ding was.
Niet meer?
Nee, niet meer. Nee, toen, ik had ook wel goede gesprekken met mensen, maar wel over. Er zat altijd een doel achter. Er was voor mij altijd dat ik dat doel wilde bereiken.
Ook kreeg Douwe een nieuwe relatie, waar hij ontzettend veel geluk uit kon halen.
Ik heb een nieuwe relatie gekregen met mijn huidige partner en vrouw Hilda.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ik ben zeer gelukkig. Wij hebben samen nog een kindje gekregen. Zij had ook al 2 kinderen. Fantastisch mooi. En je eigen kinderen raken je het meest, zeg ik altijd. En daar heb je veel van te leren.
Het was voor Douwe tijd om aan de slag te gaan met zijn valkuilen. Het moest anders. Toch bleef het spannend en misschien ook wel een beetje onwennig om de hulp van anderen te accepteren.
De eerste training die ik volgde, toen was hier geweest, die man. Hij zei, wat moet je mij nou nog leren? Waarom zou ik die training gaan doen? Nou, hij zei, wacht maar. Hij zei,
de oude Douwe was dat.
Ja, ik was binnengekomen en ik was nog bezig met een van mijn medewerkers, een calculator. En die had ik een paar dingen verteld. We gaan naar mijn kantoor en hij gaat zitten. En ik zei, even in het kort gezegd, wat zou hij mij nou nog leren? Nou, hij zei, dan ga ik je even een situatie voorhouden van zo net. Hij zei, dit gebeurde. Hij zei, dat is dat en dat. En hij noemde zo 4, 5 eigenschappen van mij op. En zei, ik weet niet of je daar nou trots op bent. En ik keek hem aan. Ik denk, ja, je hebt eigenlijk helemaal gelijk.
De oude dacht dat dit heel goed deed. Douwe had ook natuurlijk een idee. Ik ga daar mijn vader trots maken. Ik ga daar iets neerzetten. Wat een kleine jongensdroom misschien is geweest.
Je hoort hier Barbara Kok. Zij is oprichter van de Burnout Poly, waar ze ondernemers die vastlopen helpt om zichzelf beter te begrijpen en te ontwikkelen. Barbara ziet veel startende ondernemers die net als Douwe maar doormarcheren.
Ja, de startende zijn natuurlijk helemaal bevlogen met een wens. Wat is het mooiste wat er is? Een wens, misschien wel een life purpose. En dan gaan we. En dan gaan we los en dan gaan we ontzettend ons best doen. Starters van 5 jaar geleden, wat nu de scale-ups zijn, zien we dat dus heel veel gebeuren. Dat ze dan heel erg duidelijk met best wel oogkleppen op dat ze heel graag willen doen. Maar along the way kom je natuurlijk achter dat je als ondernemer ongelooflijk veel taken en hobbels tegenkomt.
Hoe kan het dat die mensen denken dat ze het goed doen, maar dat ze eigenlijk alles een beetje kapot maken?
Als je alleen maar kijkt naar omzet, sommige mensen kijken niet eens naar winst, hè? Kijk alleen maar naar omzet. Ik doe 1 miljoen, ik ga voor die 5 miljoen. Geen idee wat een gezonde bedrijfsvoering is. Maar kijk, vanuit mijn vak, hè, ik kijk natuurlijk naar mensen die vastlopen. Ik probeer ze te voorkomen dat ze vastlopen. Zie ik natuurlijk vooral dat ze geen zelfinzicht hebben. Dat is natuurlijk een hele harde conclusie. En op een dag lopen die mensen vast en dat is dus niet voor niks. En dan moeten ze dus die stap terug doen. Nou, dat is voor ondernemers natuurlijk heel naar. Want dan heb je ook een beetje dat stuk van niet goed genoeg. En falen. Nou, dat is natuurlijk het allerlaatste wat je wil als ondernemer. Want je bent niet voor niks een bedrijf begonnen, onderneming. En dat soort doelen voor ogen gehad. Dus dit vraagt natuurlijk gewoon echt om kennis. Kennis over jezelf.
Je moet leren begrijpen hoe jij als persoon werkt. En volgens Barbara is het systeem van pijnvermijding daarbij essentieel.
Van de 24 uur worden wij, 85% van die 24 uur, gedreven door overleven. En overleven wil zeggen niet doodgaan. Wil zeggen voorkomen dat er in de toekomst iets fout gaat. Nou, voorkomen dat er in de toekomst iets fout gaat is eigenlijk een hele negatieve focus. Dus je bent continu eigenlijk gefocust op iets negatiefs. 85% van de dag, moet je voorstellen. Iemand die burn-out is, 95% van de dag. Dus dan ben je maar 5% van de dag bezig. Wat is goed voor mij? Wat heb ik nodig? Wat gaat goed? Hoe kan ik dat doen? Nou, dit stuk mag je nooit vergeten. Dus heel veel mensen zijn vanuit een onderliggende pijnvermijding zijn ze bezig met hun ondernemerschap, met najagen van winst. Dat heet vaak, ik mag niet falen. Dus we gaan door. En door, ook al gaat het scheurtjes en schuren brengen, ik moet door. Ik denk dat Douwe jaren niks gevoeld heeft. Dat hij alles vanuit het hoofd, vanuit een wens, van een wilskracht, hè, wilskracht is je mind, doorgegaan is.
Douwe herinnert zich van die vroege jaren nog elke klant. Maar hoe hij zich voelde, dat weet hij niet meer. Die eerste training op kantoor maakt voor hem duidelijk dat hij daarmee aan de slag moet. En hij geeft zich op voor een leiderschapstraject, georganiseerd door Danny Warbout en Martin Bellion, in een kasteeltje ergens in Frankrijk.
Ik kom daar de eerste avond, 8 mannen. En voordat wij maar aan het avondeten toe waren, zaten de meesten daar te huilen. Dus ik belde mijn vrouw s'avonds op. Ik zei, nou, ik weet niet waar ik nu ben beland. Maar je mag me wel ophalen, want dit komt niet goed. Dit is niks voor mij.
Ook al wilde Douwe veranderen, het duurde nog even voordat hij zich echt kon overgeven. Dat werd meteen duidelijk toen hij voor dat weekend een test moest invullen. Deze test wees uit of je eigenschappen een beetje in balans waren, zodat je beter leerde begrijpen waar je stond.
En dat deed zich uit in punten. 100 punten, nou, dat kon bijna niet, want dan was je helemaal de wereld kwijt. Als je zo rond de 50, 60 zat, dan had je. En de anderen die zaten zo rond. Er was één bij, die was 78. Ik zei, nou, weet je, het mooie ervan is, je hebt veel te leren, maar het gaat ook snel, doordat je zo ver. Ik had de test ook ingevuld, 48. Nou, denk klaar. Tot op woensdagavond. En die training bestond uit het feit dat je ging lopen op de avond en praten met je collega's. En iedereen leept in tweetallen. En je liep elke keer voorop met Martin. En die spiegelde jou dan even. En die was de laatste. En we hebben 2 kilometer extra gelopen. Zeiden, we doen nog even een rondje, want we zijn er nog niet. En we komen terug bij het kasteel in Frankrijk. Het was een kasteeltje ergens in het midden of nowhere. Ik kon niet de kant op. En ik brak. En ik heb zo verschrikkelijk gehuild. En hij wist precies de vinger op de zere plek te leggen. En hij zei, weet je wat wij gaan doen, Douwe? Jij doet morgen die test nog een keer. En Douwe die had bijna 80 punten. Dus Douwe die had met zijn verstand alles ingevuld, maar met zijn gevoel niet.
Want er zat een barrière tussen een dam, een muur had je opgebouwd.
Ik wist wel precies wat jij wilde horen, maar dat was niet wie ik was. Dus ik was echt bezig met een masker en dat masker heb ik daar afgegooid.
Een echte doorbraak. Douwe deed niet alleen zichzelf tekort, maar ook zijn medewerkers.
En toen heb ik ook gezegd toen ik terugkwam, jongens, jullie hebben echt een eikel als een baas gehad. Dit, we gaan echt anders doen, maar ik kan het niet alleen.
Nee.
Ik heb jullie hulp nodig. En zo heb ik 3 trainingen gedaan en zijn we in die tijd ook gedaan. En dat is met ups en downs gegaan, vanuit mij, ook met mensen om mij heen. Maar ik heb wel de handdoek opgepakt, absoluut.
Ook dapper dat je dat wel toch hebt aangedurfd. Het is nogal kwetsbaar om jezelf zo terug te vinden in brokken.
Ja. Ja, absoluut.
Want het ging lekker.
Het ging lekker. Het was veilig. Het was goed.
Ja.
Maar ik kan je één ding beloven. Dat ik heb een ander leven gekregen. Ik ben anders in het leven gaan staan. Ik voel me een stuk beter. Ik loop er lichter door.
En natuurlijk heeft ook Douwe nog wel eens mindere momenten. Maar hij weet nu veel beter hoe hij daarmee om moet gaan.
Als ik hier een keer kwaad ben of uit de pan flip. Omdat ik ook gewoon mens ben. Weet je? Je kan mij ook raken. Een emotioneel ondernemer. Dan moet je ook het lef hebben om daarna naar hun toe te gaan. Sorry jongens, dat was niet goed wat ik deed.
Kwetsbaar.
Ik was het kwijt. Je moet ook kwetsbaar durven zijn.
En ook durf toegeven dat je dus feilbaar bent en blunders en flaters slaat.
Ja, ik zeg altijd, ik heb meer geleerd van mijn fouten dan van mijn successen.
Maar je moet als baas dus eerst ook goed naar jezelf luisteren om te weten wie ben ik.
Ja.
Zodat je dan aan de werknemers kan laten zien, wees wie je bent.
Ja. Ja.
Is dat het proces waar jij doorheen bent gegaan?
Ja, ja, 100%.
Als jij niet in de kwetsbaarheid kan komen van wie je werkelijk bent, voelen andere mensen dat je niet waarachtig bent. Ze gaan niet met je mee. Je bent geen leider, laat ik het zo zeggen. Je hebt genoeg mensen die allemaal taken hebben die dat niet hoeven te doen. Maar wil je een leider zijn, moet je waarachtig zijn. Ik zeg altijd, ken uzelf. Het is de oudste wijsheid op de Acropolis.
Wie ben ik?
Wie ben jij? Wie ben ik?
Een ondernemer moet zichzelf leren kennen en het durven om dat te laten zien. Veel ondernemers vinden die kwetsbaarheid spannend of zelfs een beetje eng. Maar dat is nergens voor nodig, volgens Barbara.
Als je heel kwetsbaar durft op te stellen, sta je in absolute kracht.
Dus er zit een kracht in juist niet krachtig zijn, kwetsbaar.
Zeker. De grote angst voor kwetsbaarheid is de weg ernaartoe. De angst om kwetsbaar te voelen. Dat ze dan van binnen een weekdier zijn of wat dan ook. Maar het moment dat ze in die kwetsbaarheid stappen, zie je ze groeien. Zie je ze staan en zijn ze dus waarachtig.
En dat voelen mensen onmiddellijk aan?
Meteen.
En het tegenovergestelde voelen mensen ook?
Letterlijk.
Bullshit.
Bullshit. Je ziet het in een zaal. Als iemand op het podium staat, die is alleen maar vanuit zijn hoofd aan het zenden. Dan krijg je geroezemoes, zie je blikken afdraaien. Als iemand daar waarachtig staat, hoeft niet een emotioneel verhaal te zijn. Maar als er wel kwetsbaarheid in zit, is het muisstil. Wil iedereen horen. En voelt iedereen in zijn onderbuik dat het klopt.
Barbara ziet dat die kwetsbaarheid en openheid bij ondernemers ervoor zorgt dat medewerkers zich betrokken gaan voelen bij het bedrijf. En dat is logischerwijs heel belangrijk.
Nou, er zijn legio onderzoeken al 10 jaar lang over engagement, betrokkenheid. Als een mens zich betrokken voelt, presteert hij 20%+ meer. Dus alles gaat omhoog. Omzet, prestaties, winsten. En het werkgeluk. Dus wat gebeurt er in die hele krappe arbeidsmarkt nu? Bijvoorbeeld, de mensen blijven. Al die millennials die hoppen vandaag de dag. Het is een enorme truc om mensen binnen te houden.
Je moet je mensen inspireren. En dat doe je niet door ze krampachtig te sturen en te controleren. Barbara noemt het ook wel de command and control leiderschapsstijl.
Waar natuurlijk een heleboel mensen vanuit command and control misschien beginnen. Het is ook angstgestuurd natuurlijk. Nou, ik ben de baas, dus ik moet waarschijnlijk vertellen wat iedereen moet doen. En ik moet het ook een beetje in de gaten houden. En als je op een gegeven moment dan wakker wordt en ziet dat je allemaal mensen om je heen hebt, zijn echte mensen. En je kan ze inspireren. En ze kunnen dan zich betrokken gaan voelen. Ja, briljant.
Waarom doen mensen wat ze doen? En dan zijn het geen robots. Dan doen ze dat uit die intrinsieke motivatie. En als je die eenmaal in gang hebt gezegd, dan doen die mensen dat niet meer omdat ze dat moeten doen, maar omdat ze dat willen doen. En dan heb je echt productiviteit. Dan heb je echt. En dan is het niet eens meer productiviteit, dat is dan niet meer het juiste woord. Dan doe je gewoon elke dag gewoon rete gave dingen met elkaar.
Die betrokkenheid van medewerkers is voor Douwe ontzettend belangrijk geworden. De gesprekken die jij nu met medewerkers voert, zijn dan ook heel anders dan vroeger.
Sowieso hadden we het nooit over het gevoel. We hadden het nooit over wie we echt waren. We hadden het meer over, we hebben een stuk werk, dat gaan we doen. Hoe wil jij dat dan doen? En dan doen we dat zo. Oké, jij wil dit, ik wil dat. En dan komen we toch daar. En zo ging dat. Maar het ging altijd naar dat doel. En nu heb ik gesprekken met mensen. Hoe is het bij jou thuis? Wat gebeurt er? Hoe is het met je vader en moeder? Hoe is jouw leven geweest? En wat heeft jou vandaag, wat heeft jou gevormd? Veel meer begrijpen, wat zit er nou eigenlijk achter jou? Wat drijft jou?
Heeft niks met hovenierschap te maken?
Helemaal niks.
En wat maakt het dat goed is?
Ja, omdat je dan vaak ziet ook wat hun belemmeringen zijn. Hè? Dus je kan mensen ook laten groeien doordat je zegt, nou, maar ik snap dat je daar last van hebt. Dat begrijp ik heel goed. Dus dat het begrijpen van mensen en ze dan als ze die hulpvraag ook echt, die echte hulpvraag bij jou kunnen neerleggen. Van hoe kan ik dan zelf groeien? Of hoe overwin ik dat? Dat je daarbij kan helpen. En dan ineens ontstaan er mensen die weer hele mooie dingen doen.
Oh ja?
En die daar ook, omdat ze dat intrinsiek ook heel erg graag willen.
En mooie dingen, het werk.
Het werk, maar het kan ook soms zo zijn dat ze dan ineens zeggen, ja, maar dit past niet bij mij. Halleluja, dat is fantastisch dat je erachter komt. Het gaat om jouw geluk en niet om mijn geluk.
Maar dan gaan ze weg.
Ja, dat, maar gelukkig.
En de cijfers dan, de boeken?
Nee, maar daar komt altijd iemand anders die die job heel graag wil doen, die dat fantastisch vindt om te doen. Je zal toch iemand hebben die op een plek zit die dat niet wil doen eigenlijk, maar die dat alleen maar uit plichtsbesef doet.
En ook niet tegen jou dat durft te zeggen vroeger.
Ja, maar dat is nog zo. Dan moet je als werkgever moet je daar bewust van zijn. Dat je altijd de werkgever bent. Je bent altijd degene die bepalend kan zijn. Dus je moet altijd daaraan je rol en je nederigheid en ook de openheid. Je moet daar een sfeer voor creëren dat mensen naar je toe durven komen.
Wanneer Douwe zijn verhaal vertelt, krijgt hij nog wel eens de vraag of zijn leiderschapsstijl niet veel te soft is. Maar volgens Douwe zorgt zijn persoonlijke benadering er juist voor dat hij zijn medewerkers kan pushen.
Nou, ik heb het laatste gesprekken met een medewerker. Toen moesten wij een presentatie maken en die zat aan de tafel. En er was wat gebeurd en die zegt... ik zeg, wat is er met jou aan de hand? Het gesprek ging en dat ging heel stroef. Ik zeg, vertel eens, wat is er met jou aan de hand? Ja, nou ja, ik voel me niet helemaal happy. En dat zeg ik, nou weet je, we hebben twee opties. Of we stoppen nu het gesprek en ik vraag een ander om dit stuk even te doen. En ik zeg, dan heb ik respect voor het feit dat jij thuis, privé, je hoeft mij dat ook niet allemaal te vertellen. Maar dan heb ik daar vandaag heel respect voor, dan geef ik je ruimte. Of jij hebt nu de skills om het even aan de kant te zetten, je taak te doen. En dan hebben we het op een ander moment er even over. Maar ik maak wel even contact met het probleem. En dat gaf haar ruimte om te zeggen, nee, ik wil dit doen. Ik wil dit leren om hiermee om te gaan. Dus ik zorg er nu voor dat wat mij vanmorgen thuis gebeurde even niet leidend is voor mijn gedrag nu.
Maar je maakt wel contact en dat is het cruciale verschil.
En dat is niet soft. Kijk, leiders waar we mee begonnen, hè, dat ze hebben grote bedrijven die zeggen gewoon, dit is vandaag je taak, stilhouden, je werk doen. Daar is geen contact.
En ook het fysieke welzijn van medewerkers stimuleert Douwe op een persoonlijke manier.
Maar we hebben op een gegeven moment hadden wij 0,8 ziekteverzuim, gewoon kortverzuim.
Terwijl het een zwaar beroep is. Ik bedoel,
het is een zwaar beroep.
Laten we daar ook nog even bij stilstaan.
Ja, maar wij hadden een eigen fysiotherapeut. We hebben een groep van medici om ons heen staan. Als jij het lastig vindt om dat bij de dokter te melden wat er echt aan de hand is. Hè? Want kwetsbaarheid bij de arts is toch, nou dat zou je zeggen, dat is best wel handig. Als je dat niet doet, krijgt die arts ook een beetje verkeerd beeld. Nou, ik kan je beloven dat mensen bij ons in het werkveld dat soms heel lastig vinden. Dan hebben we het daar met hun over. Je hebt gewoon die kwaal, jongen, dat geeft niks.
Douwe volgde de afgelopen jaren allerlei trainingen en leerde daardoor heel veel over zichzelf. Hij is een ander mens en een andere ondernemer geworden. En nog blijft hij zich ontwikkelen.
Afgelopen vrijdagnacht heb ik paardenspiegelen gedaan. Vanuit de leiderschapstraining die we op dit moment aan het doen zijn voor alle leidinggevenden hier intern. Maar waar wij als directieteam ook aan meedoen.
Paardenspiegelen?
Ja.
Wat is dat?
Nou, dat gaat eigenlijk. Een paard is het meest hoogsensitieve dier wat er is. Die voelt heel erg goed sfeer en dingen aan. Die kan tot een kilometer afstand een ander paard aanvoelen. Ik wist dat tot vrijdag ook niet, maar ik heb gezien wat dat deed. En vier verschillende mensen met een vier totaal andere reacties van het paard. En dat was erg confronterend, kan ik jou vertellen.
Want het paard spiegelt iets.
Hij spiegelt jouw gedrag.
En wat?
Hij voelt direct aan met welke emotie jij de ring instapt.
En wat spiegelt het paard bij jou?
Hij kwam niet bij mij.
Zo leerde Douwe dat hij nog steeds dingen heeft om aan te werken. En dat ook hij nog met al die valkuilen aan de slag moet.
En ik heb één grote valkuil. Als je mij echt raakt, dan gaan de hekken dicht, zoals ik dat dan noem. Dan neem ik afstand van je. Dan is mijn beschermingsmechanisme is om alle contact liever te verbreken. En weet je wat het ook is? Ik heb een dag later zo'n spijt. Dus ik kan daar niet mee omgaan. Dus ik loop daar weer met een knoop in mijn maag mee rond. En wat moet ik dan? Terug, sorry, dit is niet goed. Het raakte mij erg. En dan komen de tranen ook bij mij. En dan moet ik het diepste laten zien.
Maar dat maakt je dus uiteindelijk een veel leukere en gelukkiger man.
Absoluut. En het paard van afgelopen vrijdag maakte 1 cent meer, maar weer duidelijk dat ik de ring instapte met een doel. Ik moest het paard wat leren. Dat was ook de opdracht. Maar ik was vergeten contact met hem te maken.
Douwe leert nog elke dag van de mensen om hem heen. En dus zelfs van paarden. Zo weet hij Snoek puur groen en zijn mensen te inspireren en steeds weer een stukje verder te helpen. Je hoorde het verhaal van Douwe van Snoek puur groen.
Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer kan supporten? Kijk dan op nn.nl/ondernemerslust.